Wat een tijden leven wij in. Het is overal sport. Ik zie op de televisie zie ik tennis en ik ga verdammen. En dan zie ik fietsen en ik ga verdammen. En dan zie ik voetballen. Volgens mij is heel het eiland oranje. Hier ook, hier in Trocadero waar wij zitten, voor op de klippen.
Het is wel opvallend hè? Dat er altijd gemopperd en gekankerd wordt op Nederland. Maar behalve als voetbal is, dan is het opeens eiland is oranje.
Dan zijn we opeens Nederlanders. Maar ja, dan zijn opeens de Turken ook Nederlanders. Dus,
dat gaat in Nederland wel leuk worden, denk ik.
Ja, of niet natuurlijk.
Ik ben best wel...
De vraag is wie er het slechtst tegen zijn verlies kan.
Juist.
Ja.
Juist.
Wat gaat het worden, denk je?
3-1, maar ik weet nog niet voor wie.
Nou, ik denk dat Turkije naar strafschoppen doorgaat.
Dat zou kunnen, maar dan met 3-1.
Nou, daar maken we vrienden mee.
Goed, dit is Op de Klippen, live vanuit Trocadero, waar het al helemaal klaar is voor het voetballen zometeen. Dus wij zitten veel tegen Oranje aan te kijken, maar dat kun je niet horen op je radio. Wij gaan gewoon lekker alle actualiteiten van de afgelopen week een beetje bespreken. Vooral de actualiteiten die over Bonaire gaan. En dat doen we natuurlijk met Martijn, met mijzelf en met Judith. Dus, we gaan gewoon los. Mega Hit FM.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Ja, dit is een jeugdzonde van mij. Alexander Krulbier en No Morris. En dat was het B-kantje van een singeltje wat we ooit hebben uitgebracht.
Dit is jouw creatieve brein.
Ja, dit is mijn creatieve brein.
Oké dan. Okay. Zitten wij hier ontzettend commentaar te leveren.
Zaten heel erg grappig. Klaar om het af te zeiken.
Ja, we zaten hem heel goed af te zeiken.
Maar dat mag hoor, dat mag.
Maar dit waren jouw beginschreden wat is er gebeurd? Hoeveel bier had je op?
Volgens mij was dit humor om te lachen.
Ja.
Nou, we moesten een B-kant hebben. De A-kant was Guus Kom naar Huus met de cup met gouden oren. En dat werd natuurlijk ook niet echt een hit. Maar iets anders. En we wilden iets hebben wat en voetbal was. En niet te gericht. Niet zo van een bepaalde EK of WK. Dus toen hebben we dit bedacht.
Dit is verzonnen ergens in een voetbalkantine met heel veel bier.
Nee, helemaal niet. Helemaal
serieus?
Niet. Dit is, we hadden de A-kant geschreven. Shit, we moeten een B-kant hebben. Dit is in één dag eruit gestampt.
En, ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, met alle respect. Sorry hoor.
Het zijn drie coupletten.
Ja.
Elke twee regels is eigenlijk een mop met een clou.
Okay. Moeten we misschien nog een keer gaan luisteren? Ja, dus niet nu, maar ik bedoel, kan ik hem nog ergens vinden? YouTube of waar dan ook?
Ik heb geen idee. Misschien als je je best doet dat hij nog op Spotify staat, maar ik heb eigenlijk geen idee.
Nou, voor de luisteraars thuis, doe je best.
Hij is te verkrijgen bij Michiel.
heb je er nog een paar, Michiel?
Nee, niet eens. Ik heb er nog maar één.
Nou, daar gaat dus de signeersessie. Die hadden wij al bedacht, toch? Signeersessie hadden we hier aan tafel. En nee, dus.
Gekke Henk.
En wij hadden al een paar procent gerekend.
Ja, wij zaten, want daar zijn wij snel in natuurlijk.
Van... Nou ja, als we hier nou een Buma Stemmer hadden, had ik er misschien nog wat aan verdiend dat ik hem nu gedraaid heb. Maar zelfs dat is niet het geval.
Nee, dit was het. Oké, goed, next.
En wat mij betreft is daarmee ook alles over voetbal gezegd voor vandaag. Dat gaat zo meteen helemaal los. Ik snap ook niet echt, nou ja, dan ben ik toch weer over voetbal bezig. Ik snap niet dat er zoveel over voetbal geluld kan worden.
Ja, dat... Dit is inderdaad de 90% erover lullen en 10% eraan kijken.
Ja, maar ook, weet je wel, na zo'n wedstrijd... Wat ging er door je hoofd toen je die penalty miste? Wat ging er door je hoofd?
Waarschijnlijk begint een woord met een K.
Het werd ook net genoemd. Ja, drie letters. Begint met, klinkt als, lijkt op. Oké. Ja. Ja, maar nou ja, het is natuurlijk... iets waar heel veel mensen dan toch zichzelf mee kunnen vereenzelvigen. Omdat bijna iedereen wel een keer een balletje getrapt heeft op een sportveldje of ja, pleintje maar, of zelf balkon.
Hoe vond je de eerste helft gaan? Ja, we kregen 3 doelpunten om onze oren. Dus ja, dat ging niet zo lekker als dat we eigenlijk verwacht hadden. Ja, weet je wel?
Ja, maar zeg, als jij op de hockeyclub zit, dan is het toch van... Kerel, waarom heb jij toch die bal niet geraakt?
En, ja, ik probeerde dat.
Dat net zoiets is. Ja, probeerde dat net. Dat maar.
Punten eruit te drukken, maar...
Heren, laat dat net vibreren.
Dus dat. Nou, we zijn lekker bezig.
Ja, wat hebben we er een zin aan vandaag. Maar ja, we hebben een paar goede gasten. En we hebben natuurlijk ook wel wat dingen te bespreken.
Wij zijn ook goede gasten.
Wat vind je van de politiek? De Fransen helemaal naar rechts, de Engelsen helemaal naar links. Wat de hel is daar aan de hand?
Wij
helemaal naar rechts natuurlijk.
Wij helemaal naar rechts.
Engelsen lopen gewoon een beetje op ons voor.
Nou ja, Engelsen lopen inderdaad op ons voor. Want die hebben namelijk al het populisme wat wij nu in Den Haag hebben, hebben zij al 15 jaar gehad.
Ja, dus
en daar zijn ze overduidelijk met een uitslag van 411 tegen 144. Wel mee klaar.
Ja, er zijn iets van 250 zetels van rechts naar links gegaan.
Ja, de laaghuis van Engeland kent 56 leden. En ja, ze zijn echt. De Tories zijn echt gewoon vernietigd.
Ja.
Nog nooit in de geschiedenis zo'n lage uitslag.
Maar ja, het is ook wel echt. Ze hebben het helemaal zelf gedaan.
Ze hebben het compleet helemaal zelf gedaan. Dat is waar. Want ze hebben er gewoon in die 15 jaar dat zij aan de macht zijn geweest en heel veel vertrouwen hebben gekregen van kiezers. Want ze zaten met hele hoge uitslagen. Hebben ze het gewoon verkloot.
Ja, nou,
dat is heel plat te zeggen.
Ze zijn in grote lijnen gewoon afgerekend op Brexit. Ze hebben nog 2 keer hebben ze kunnen doen alsof... ja, je moet even wat geduld hebben. Dat gaat helemaal goed.
Ja, het ligt allemaal aan Brussel. Nee, het ligt dus... Ik bedoel, het land zit op het randje, of eigenlijk eroverheen. Technisch is Engeland failliet.
Ja. Ja.
Alleen het land kan niet failliet gaan, dus vandaar dat het niet is. Maar technisch, als je gewoon aan een boekhouder of een curator zou vragen, dan zegt hij, ja, het is failliet.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ben zo opgeslokt door mijn ergernis van het gebeuren in Nederland. Dat het hele stukje UK een beetje langs mij heen is gegaan. En eigenlijk dat jij ermee kwam. Gisteren ben ik me daar iets meer over gaan inlezen. Ja, en wat jij nu zegt, hè, 15 jaar één bak ellende en Brexit inderdaad. Het wordt dan wel weer spannend. Want je hebt een hoop puin te ruimen. En mensen zijn ongeduldig, dus daar moet je de kans voor krijgen. Dus,
als Labour verstandig is, dan gaan ze zorgen dat ze een aantal hele snelle, aantoonbare...
Ja,
het laaghangend fruit, quick wins.
Juist.
Onmiddellijk verzilveren. Ja. Want iedereen zit nu te wachten van, en nou komt de redding.
Ja.
En dat is altijd in dit soort gevallen. Ik bedoel, ze moeten echt een zo ongelooflijk hoeveelheid puin gaan ruimen.
Ja, brie entry.
Ja.
Ja.
Nou ja... Ik geef je op een briefje, er gaat in de komende jaren veel meer aansluiting weer met Europa gezocht worden in Engeland. Want ze hebben heel goed door dat echt zo ontzettend schadelijk geweest is.
Nou ja, en dan even terug inderdaad ook nog naar de politiek. Het valt mij op dat ik van die blijmoedige berichtjes op Facebook zie posts van onze lokale politici die dan weer ergens mensen hebben ontmoet vanuit... de bezienende, whatever, mensen uit de politiek in Nederland. Dan zie ik van, vandaag sta ik op de foto met en ik heb die en die ontmoet. En dan denk ik, is dat dan leuk? Ik hoef niet met meneer Schoof op de foto, serieus.
Nou ja, meneer Schoof nog wel.
Als je maar een beetje met me gepraat hebt ook natuurlijk.
On. Echt, serieus. Kom, ik heb me echt...
Ik had van de week echt gewoon meeleven met die man.
Nou, ik weet niet of ik medelijden met hem heb. Ik kom op, zeg. Wees een man... Wees een vent. Doe gewoon waar je voor staat.
Daarvoor is hij daar niet neergezet, omdat hij ballen heeft.
Hij is neergezet inderdaad om met alle winden mee te wachten. Ik heb me geërgerd. Ik ben teleurgesteld. Ik vind echt wat er gebeurt zo niet kunnen. Maar in eenzelfde adem zeg ik dus dan wel... de post die ik lees van onze eigen lokale politiek... van hoe geweldig en hoe leuk en ik heb een handje geschud. En het commentaar dan van een aantal mensen van onze eilanden... weliswaar wonend, niet meer op Bonaire. Dat ik denk, ik denk dat ik echt een hele andere bril op heb. Maar ja, dus dat heeft mij heel erg verbaasd. Met een heel mooi artikel inderdaad vandaag, wat ik jou ook stuurde, Martijn, op LinkedIn. In de Trouw over populisme. En zeg maar daar dan ook hoe taal daarin meegenomen wordt.
De taalverloedering van populisme.
Ja. Kijk, en wat er uit je mond komt.
Moet ze Michiel ook aanspreken.
Ik heb dat artikel nog niet gelezen, zal ik opbiechten. Maar weet je wat het is? Een pessimist kun je eigenlijk niet teleurstellen. En ik verwacht helemaal niks van deze regering. En dat eerste debat, dat is precies volgens mijn verwachting. En ik heb al een hele. Ik heb best wel wat mensen die wel echt. Ja, zal ik het zeggen? Extreem rechts zijn in mijn omgeving. En ik heb ze allemaal verteld, jongens. Let maar op, dit wordt een bende. En. Goed. Eerste debat.
Ja, het is letterlijk bende van ellende.
Het is echt een bende
van ellende.
Nou ja, ik heb al eerder gezegd: van dit is geen extra parlementair kabinet. Dit is gewoon een realiteitskabinet.
Ja. Ja, het is dus inderdaad. We gaan. Ik weet het niet. Moeten we dagen tellen? Ik heb geen idee.
Record staat in het Koninkrijk staat nu op Sint Maarten, 17 dagen.
Oh ja, dat klopt.
Dus ze hebben nog een record te verbreken.
Ik heb gehoord dat er nu ook een webcam is ergens die de keus geeft. Op een webcam volg je een krop sla. En dan zeggen ze: oké, wat is er eerder over de datum, de krop sla of de regeringsschof? Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Ja, ik ook. En ik heb al. Weet je wat vervelend is? Mijn vader zei op een gegeven moment over dit kabinet. De wal zal ongetwijfeld het schip gaan keren.
Ja.
En dat gebeurt. Maar het probleem is dat als een schip tegen een wal aanknalt. Dan heeft zowel de wal als het schip hebben hele grote schade.
Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. Maar het was. Ik heb het. En af en toe denk ik dan: Judith, maar waarom luister je dit? Waarom? Ik kijk al niet eens meer. Want als ik die gezichten erbij zie, dan word ik nog. Dus ik luister alleen. En denk ik: wat ben ik in godsnaam aan het doen?
Nou ja, voor mij is ik was al geen fan van hem, om het zachtjes uit te drukken. Is Wilders met dit debat echt compleet volledig door het ijs gezakt?
Ja.
Die stond daar gewoon als een briesende, stampvoetende. Ja. Puber, kleuter, eigenlijk af te reageren over zijn chagrijn, over zijn jaloezie.
Over zijn eigen onvermogen eigenlijk.
En dat hij dus zelf niet daar op die plek van schoof mocht staan.
Ja.
Het enige manier waarop ik kan verklaren waarom hij zo aan het reageren was omdat hij gewoon het niet kan hebben dat hij daar niet staat. En dat vind ik zo onvolwassen en zo onprofessioneel.
Ja, wat ik wel dan weer had bedacht is dat hij daar wel heeft gestaan. En het op heeft genomen of opneemt tot in einde en in den treuren voor een aantal van zijn compañeros, maatjes in de PVV... die de meest ranzige, walgelijke uitspraken hebben gedaan, die niet terugnemen, die blijven doen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, hij staat daar dan toch als baasje PVV voor zijn mensen. Nou, los van inhoud en los van. Ja, hij heeft heel duidelijk gezegd van.
Nou, ik trek een zeer twijfelend gezicht. Ja. Daar reageer je op. Dat moet ik even voor de radio zeggen.
Ja, inderdaad. Ja, nee, maar dat valt mij dan op. Kijk, ik bedoel. Ik ben het er niet mee eens dat hij voor die mensen opneemt. Maar goed, dat is weer wat terzijde. Maar ik vind wel dat als jij een bepaalde koers vaart. En jouw collega's daarin worden aangevallen. Dat je vanuit die bepaalde koers best mag staan voor jouw medemaatjes. Los van inhoud, hè? Los van inhoud.
Mm-hmm.
Daar had ik dan wel weer van zoiets van, oké, daar ben je aardig consistent in. Los van wat ik daar vind, want dat is te walgelijk voor woorden.
Is dat verdedigen van zijn mensen of de tegenpartij monddood maken van je mag dit soort dingen niet zeggen?
Ja, nou ja, ik denk dat zijn maatjes het hopelijk dan voor hen hebben opgevat als kijk mij. En de camera ging natuurlijk ook wel de bankjes in. En ik meen dan inderdaad dat ik dacht van oké, dat kan ik dan nog wel zien. Hè? Bepaalde mensen die daar zo'n beetje zien van kijk mij, kijk mij. Dat was vooral ook het moment dat ik afgehaakt ben om te kijken trouwens. Want dat was voor mij echt too much. Ik dacht echt werkelijk, als niemand de verantwoording wil nemen om bepaalde uitdrukkingen, tweets of gezegden daadwerkelijk echt terug te nemen, maar er constant overheen te walsen En uitspraken te blijven herhalen en in een hele andere context neerzetten. Ja, daar word ik niet vrolijk van.
Normaal gesproken kijk ik die daar niet naar. Maar ik vond het nu wel interessant om even te kijken van wat zijn de commentaren. Bij nu.nl kan je dus altijd reageren. Dat wordt met honderden
gedaan. Ja, veel.
Altijd, bij elk bericht wat je ziet. En dat is meestal heel erg negatief. Heel
ja,
erg
daar, word ik altijd, daar word ik heel zagrijnig van.
Normaal gesproken kijk ik daar niet naar. Maar ik was nu inderdaad nieuwsgierig van wat de reacties waren. En de meeste reactie was van, jezus, wat een kleuterschool.
Ja, ja. Ja, maar toch zijn er ook nog steeds een heleboel mensen die er het volste vertrouwen in hebben.
Ja.
En een van de meeste reacties die ik zag van, hey, in de klas tegenwoordig mag je tegenwoordig geen mobieltjes meer hebben. Dat moeten ze dus ook in de Tweede Kamer gaan instellen. En ik denk dat dat inderdaad een heel goed idee is.
Ja, lijkt mij ook.
Dat ze niet kunnen twitteren terwijl ze er zijn.
Nee, dat er gewoon bij de ingang van de Tweede Kamer een doos staat dat iedereen zijn telefoon daarin moet doen en dan weer mag uithalen op het moment dat ze de Tweede Kamer eruit lopen.
Ja, of dat de eerste die zijn telefoon eruit haalt een rondje moet geven aan de hele Kamer.
Ja. Oh ja, zoiets. Ja. Kijk, nou wordt het toch nog een beetje vrolijk. Dankjewel, Michiel.
Ja. Ik ga weer een plaatje draaien en het klinkt ongeveer zo. Adam Port en Striv. En het nummer heet Move.
Klinkt lekker.
Hoogste binnenkomer in Nederlandse top 40 deze week. Maar twee nieuwe platen erin. Daar was dit er dus eentje van.
Hoe komt dat dan opeens? Normaal staan het al 3-4 nieuwe.
Weet ik veel. Iedereen met voetbal bezig of zo.
Iedereen met vakantie.
I don't know. Ik vind dit behang. Vind ik het. Ik vind het wel lekker. Maar het is niet zoiets dat ik denk van nou.
Klinkt wel lekker.
Ik heb niet zoiets van dat dit wil ik hebben of zo.
Nee.
Maar ja, daar gaat het niet meer over tegenwoordig.
Nee,
je wil geen muziek meer hebben.
Je wil geen muziek meer hebben.
Je huurt muziek.
Ja. Streamen.
Ja, je streamt muziek, maar hebben, dat doet niemand meer. Dat die tijden zijn voorbij.
Met een hoop problemen, want ik ben dan op een streamingsdienst inderdaad geabonneerd. Daardoor kan ik inderdaad alle mogelijke albums en zo dus gewoon draaien. Hartstikke leuk. Maar je komt er dus ook niet meer vanaf, want anders ben je dus al die muziek kwijt. En dan moet je alsnog dat allemaal gaan kopen.
Ja, dan ben je alles kwijt, ja. Dus ik ben er nooit mee begonnen met streamen. Ik doe het niet. Ik zit niet op Spotify of zo.
Jij koopt?
Ik koop.
Vinyl?
Ik koop. Alleen wat ik mooi vind. Soms vinyl. Maar ik ben eigenlijk nog steeds wel de grootste liefhebber van CD. Dat vind ik toch wel fijn. Want dat is wel heel clean. En ik hou van dat clean.
Mm-hmm. Jij bent nooit naar Superbit CD gegaan?
Dat is niet helemaal waar. Ik heb wel een super audio CD speler. En ik heb ook wel wat super audio CD's. Okay. En ook wat. Ik vind,
dit is een techneuten verhaal.
Ik vind surround muziek vind ik ook wel leuk. Dus, af en toe als een album opnieuw wordt uitgebracht in een surround mix, dan sta ik wel vooraan. Ja. Maar dat is tegenwoordig meestal DVD-audio. Geen super audio serie. Maar goed, dat is wat anders. Laten we eens een beetje over nieuws gaan praten, jongens.
Er is genoeg.
Er is zeker genoeg. Orkaan Beryl is natuurlijk ook over ons heen gegaan afgelopen week.
Nou, langs ons heen gegaan, niet over ons heen.
Nou, dat ligt eraan, want er waren wel wat golfjes, hoor.
Maar veel minder dan verwacht was.
Nou ja, we hadden rekening gehouden met hoger en erger.
3 meter.
En dat viel wel mee, maar ik kan je vertellen, ik heb eergisteren gedoken. En ik ben niet in één stuk eruit gekomen, hoor. Ik ben wel bloedend eruit kruipen na een paar keer goed in de golven te hebben gerold.
Oké. Okay.
En de mensen met wie ik gedoken had ook. En niemand is zonder te rollen het water uit weten te komen.
Oké. Okay.
Dus een beetje heftig is het wel geweest.
Een beetje heftig is het geweest, maar er was verwacht dat er dus tegen de Noordkust golven van 3 meter en hoger zou komen. Dat is niet gebeurd.
Dat is niet gebeurd. Maar ja, kwam er niet alweer wat nieuws aan?
Nee, die is alweer uit elkaar gevallen.
Oh, oké. Okay.
Dat was alleen maar een invest. Dat was alleen maar een tropical wave, een invest heet het dan. En dit was Invest 96 AL.
Ja.
En dat betekent dus dat hij dus nog niet echt een storm geworden is, want dan krijgt hij een naam. Die is vlak voordat die Bonaire ging passeren, is die uit elkaar gevallen. Het heeft gisteren tot een paar buitjes geleid, maar daar is het ook een vannacht. En daar is het ook bij gebleven.
Ja. Nou, dat waren hartstikke lekkere buitjes.
Ja. Ja.
Nou, filmpjes inderdaad gezien. Trinidad, Tobago en Jamaica. En het is daar echt een disaster geweest.
Nou, het was
heel veel water.
Het was een orkaan op categorie 5. En dat is de allerzwaarste.
Zo.
Harder kan het niet waaien.
Harder kan het niet waaien.
Ja, nog niet.
Nee,
en dan kan je nagaan, toen het bij Jamaica was aangekomen, was het categorie 3 geworden. Dus toen was er al een stuk afgezwakt. Kan je nagaan hoe het met geweld, hoe het langs Bonaire gegaan is.
Mm-hmm.
En we mogen weer eens een keer vaststellen van dat wij waanzinnig veel geluk gehad hebben.
Ja, als je de beelden hebt gezien van Karriakou.
Zo, huizen, daken, auto's, alsof het niets was. Alsof 90%, het
90% van de bebouwing van dat eiland is weg.
Ongelooflijk.
Ja. Bestaat niet meer.
Ja, dat is gruwelijk. Ik ken wat mensen die daar vroeger hebben gewoond en gewerkt. Die zullen waarschijnlijk de beelden hebben bekeken en ook gedacht hebben van allemachtig. Dan ben je wel blij dat je toch naar Bonaire bent verhuisd.
Absoluut. Nee, ja. We hebben hier weer inderdaad dan toch weer gemazzeld.
Ja, maar goed. Ik zat me gisteren wel te bedenken van dat dat eigenlijk wel betekent. En de kans dat er dit, een keer komt het er over ons heen. En in de Hurricane Belt, of tenminste Hurricane Valley in Amerika, waar iedereen schuilkelders heeft en iedereen plekken heeft waar ze naartoe kunnen, daar gaan we naartoe.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, ik denk dat we daar nog steeds niet genoeg over nadenken. Ja, oké, weet je, zorg dat je je flashlight en je blik sardientjes in huis hebt. En verder komen we nog niet echt, inderdaad.
Als er een orkaan categorie 5 over ons heen komt, dan is hier ook 80% van de bebouwing weg.
Daar kan ik wel direct een voorstelling van maken, zeker.
Ja, ik heb een kamer bedacht die het veiligst is. En daar is ook eten en daar is ook zowel water als ruimte voor een hele grote, die ik ook gekocht heb, een hele grote koeler waar dat water dan ingaat. Als er een orkaan kracht 5 overkomt, dan ben ik daar ook niet veilig.
Mm-hmm. Nou ja, ik heb in mijn huis een toilet staan, een betonnen blok van 20 centimeter dikke betonnen muren en ook een plafond. Dat is het veiligste plek van mijn huis. En daar zal ik dan, als er inderdaad een orkaan over mijn huis komt, met twee honden dan helemaal op elkaar gedrukt moeten gaan zitten. Want dat is de enige veilige plek van mijn huis. Want ik heb een golfplaten dak. Ja, dat gaat eraf.
Nee, maar die honden kunnen tenminste uit het toilet drinken.
Ja. Ja, ik heb ook flessen water in huis.
Kijk, dat bedoel ik. Nee, maar we hebben wederom weer mazzel gehad.
Ja, ja, het blijft aftellen.
Ik las een verhaal van een orkaandeskundige. Die zei van, als dat zo doorgaat, dan zullen we binnenkort een categorie 6 moeten gaan instellen.
Wow. Dat is precies wat ik bedoelde. Ze zei van, harder dan categorie 5 kan het nog niet. Oceaan warmt op. En, ja. En dan gaan we dingen zien die we nog nooit eerder hebben gezien. We gaan even door.
Ja.
We hadden het net over orkaan Beryl. Ik zie dat de wachttijd van de apotheek van Fondation Mariadal de komende tijd weer gaat toenemen. Laatste keer dat ik er zat, heb ik er 40 minuten gezeten.
Ja.
Voor mijn pilletjes. Maar het gaat weer erger worden?
Nou, het gaat erger worden voordat het beter wordt. Er is van de week een persconferentie geweest van Mariadal over de apotheek. En de correspondent van het Antilliaans Dagblad zei in zijn verhaaltje in het Antilliaans Dagblad van dit was een beetje een déjà vu ervaring. Want heel veel van dingen die in de persconferentie vorig jaar werden gezegd, zijn dus nu gewoon weer gezegd.
Ja, dus het is er allemaal nog niet beter op geworden.
Het is allemaal nog niet beter geworden. Het personeel is nog steeds tekort. En er komen automaten om herhaalrecepten op te halen.
Nou, maar ja, dat zeiden ze vorig jaar ook al.
Ja.
Maar ik snap het niet, want ze zijn bij de Eilandsraad geweest. Daar is gepraat, maar daar is dus eigenlijk ook niks uitgekomen dan.
Nee, niet dat daar oplossingen zijn.
Dat is gewoon tijdverdoen geweest.
Nou ja, de een zegt van, ja, meneer Frans heeft heel netjes en eerlijk verteld wat er allemaal aan de hand is. De andere zegt van, meneer Frans is alleen voornamelijk bezig geweest in de Eilandsraad om te vertellen wat anderen allemaal verkeerd hebben gedaan. En niet of nauwelijks de hand in eigen boezem gestoken, dat is de mening van anderen. Maar oplossingen heeft hij daar niet gegeven. Hij heeft alleen verklaringen gegeven waarom het zo was.
Ja, nou ja, ik heb wat mensen gesproken van Mariadal en die mogen dus niet praten eigenlijk. Ja. Die mogen ook niet hier aan de tafel zitten en dingen vertellen. Ja. Maar sprak met de dame die mijn bloed zat te prikken. En daar zijn er verschillende van, dus ik hoef de naam kan wegblijven. Maar die zei van die Fransen zitten liggen alsof het gedrukt staat. Dus ik weet het niet. Dat zijn wel de mensen die daar moeten werken. En die Ja. Ja. Die weten wat er zoal gebeurt.
Wij krijgen geen antwoord van de andere kant van de tafel. Dat heeft zo zijn redenen.
Nee,
ik vind dat ook heel netjes van je.
Ik denk dat heel veel mensen nu luisteren en dan wachten. Inclusief misschien Funesio Maridal zelf wel. Ik heb daar met heel veel liefde en heel veel plezier gewerkt. En na 10 jaar heb je op een gegeven moment een houdbaarheidsdatum. Op mijn lippen lag om te zeggen, weet je, dat zijn hele boute uitspraken. En even teruggaande naar de apotheek. Ik denk dat een aantal zaken waarschijnlijk absoluut déjà vu zullen zijn. Ik denk dat er in dit geval ook echt flink wat zaken zijn die, hoe lullig dan ook, echt buiten de handen om van het, FM zitten.
Het personeelstekort ligt niet alleen maar aan...
Het personeelsbestand is wereldwijd. Ja. Het is een niet interessante opleiding voor mensen. Het is een prachtige opleiding. MBO 4 niveau, waarbij je dus zou kunnen zeggen, dat zou voor heel veel mensen ook in Nederland heel aantrekkelijk moeten zijn. Dat is het dus niet. Op een bepaalde manier trekt het niet. Dus de instroom, ook in Nederland, is nihil. Ja. Daar hebben we wel natuurlijk de verplichting van de wet. Dat die zegt van maar je moet wel met gediplomeerde mensen aan het werk. Dan is het inderdaad zo dat FM eigenlijk al een tijdje bezig is met niet alleen van de apotheek. Maar heel veel in de FM Academy doen aan opleiding, scholing. Maar daar zitten wel echt aan allerlei regeltjes vast. Die wederom niet bij een FM vandaan komen. Maar daar hebben ministerie, OCW, et cetera, allemaal. Dus het is ook super gecompliceerd. En het enige wat ik nu kan zeggen, ondanks dat misschien de boodschap heel erg negatief is of niet naar verwachting, ik ben wel heel erg blij dat er een persconferentie is geweest.
Ja. Ja.
En dat er informatie is gedeeld. En dat dat niet allemaal zo happy is. En dat we allemaal verwachting hebben en dat we andere geluiden willen horen. Dat kan zo zijn, maar het feit dat een FM meer naar buiten komt, een persconferentie organiseert en gewoon zegt van oké, dit is even op dit moment, dit is het. Dat vind ik persoonlijk een stap in de goede richting en ik hoop dat ze dat ook blijven doen. En hoe leuk zou het zijn als je uiteindelijk wel hoort van automaten voor medicatie zijn er. We zijn een klas kunnen starten. En als zij een klas kunnen starten, dan duurt dat verkorte opleiding echt nog 2,5-3 jaar. En dan moet iedereen er ontzettend hard aan trekken voordat zij zelfstandig achter zo'n balie kunnen staan.
Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat de Maridal Academy de enige andere mbo-opleiding op Bonaire is, die niet bij het SGB hoort.
Klopt. Ze hebben een opleiding verzorgende en verpleegkunde.
Maridal trekt alles naar zichzelf toe. Dat weten
nee,
we
maar
ook.
Ik vind het wel terecht en ik vind het wel mooi dat zijn hele specialistische opleidingen.
Juist, dit kan je niet doen gevestigd in een leslokaal op het mbo. Want je zit echt aan allerlei handelingen en stage. Het is zo specialistisch dat dit kan echt alleen maar of met een ziekenhuis ernaast of in-house. En dan is het logisch dat je kiest voor in-house op een eiland als Bonaire.
Sterker nog, heel veel mbo-opleidingen, verpleegkunde en wat met ziekenhuizen te maken hebben, zit ook in ziekenhuizen.
Correct.
In Nederland.
Juist.
Of zijn gelieerd aan ziekenhuizen in Nederland.
Het is natuurlijk ook heel slim.
Ja.
Laten we wel zijn. Als je een tekort hebt aan personeel, dan leid je gewoon dat personeel zelf op. Dat is
ja, maar dit is inderdaad, kijk, maar vanuit de mbo is dit niet tekort aan personeel. Dit is waar we het nu over hebben. Ja. Echt gewoon mbo 4 opleiding verpleegkunde.
Ik heb het over apothekenpersoneel. Hè?
Dat is mbo 4.
Dat is mbo 4.
Ja. Dat is de hoogste niveau.
Ze wilden dit al heel lang. Ze wilden dit al voor de pandemie.
Klopt.
En door de pandemie is het even in de ijskast gezet. Maar het is goed dat het nu loopt. Alleen wanneer komen die eerste mensen daar vandaan?
Er is ook in de persconferentie gezegd van dat er een van de redenen van de vertraging is. Is van dat het ministerie van OCW de opleidingen bij SGB wilde gaan plaatsen. En dat ze dat dus daartegen geprotesteerd hebben. En ik begrijp het. Ik begrijp waarom ze daar tegen geprotesteerd hebben. Want
dus dat kost dan ook weer een jaar?
Dat kost ook weer een jaar.
Tjonge, jonge.
Het is gewoon heel gecompliceerd. Daar komt het op neer. En dan ook nog natuurlijk een wereldwijd medicijntekort. Omdat bijvoorbeeld allerlei mensen denken dat ze willen afvallen. Niet door minder te eten, maar door bepaalde medicatie te gebruiken. Die bij uitstek geschikt is voor diabetische patiënten. En zo en zo. Het is gewoon super gecompliceerd.
Ja.
Maar nogmaals, ik ben blij echt dat FM gewoon daar heeft gezeten in een persconferentie. En ik hoop dat ze dat gewoon vaker gaan doen.
Oké. Nou, dan draai ik nu een plaatje voor de directeur van Maridal. En als je dat sarcastisch opvat, dan moet je dat maar doen. Over Mighty... Oh, saxofoon kwam er nog even. Over Mighty Goodman gesproken. De ombudsman pleit opnieuw voor openbaar vervoer. Nou doen we dat natuurlijk allemaal al een tijdje. En ook de PDB heeft al eerder gezegd dat ze openbaar vervoer hoog in het vaandel hadden zitten.
Maar... Er is 7,5 ton voor beschikbaar. Of 7 ton voor beschikbaar.
Ja, nou ja. En dan denk ik dus van nou oké, een paar bussen en... En misschien 8 chauffeurs of zo. En gaan rijden en off we go.
Ja, nou ja, dat is in feite wat Van Zutphen, Reinier Van Zutphen, de Nationale Ombudsman van Nederland, ook zegt. Hij heeft een uitgebreid interview met de correspondent van het Antilliaans Dagblad gehad. Er zijn 2 artikelen uitgekomen. Eentje gaat inderdaad over het openbaar vervoer, andere inderdaad over andere zaken. Ik raad iedereen aan om dat te lezen, want dit is inderdaad een interessant... Een interessante man ook. Gewoon, het is een boeiende man. Die zijn hart op de goede plek heeft zitten. Zo koppig is als ik weet niet wat.
Dat...
Bekend met de eilanden vanuit vorige functies natuurlijk. Ja. Rechter geweest.
Rechter hier geweest. Kent de eilanden heel erg goed. Heeft zijn hart hier ook liggen. En die heeft ontzettend veel de afgelopen jaren gedaan... Om een aantal misstanden hier voor elkaar te krijgen. Het feit dat politie tegenwoordig een veel betere publieke functie heeft... en klachten instituut heeft... is compleet aan de ombudsman te danken. Want die is daar op te blijven hameren.
Nou ja, en dat was ook wel echt nodig.
Dat was absoluut nodig. En in dit opzicht zegt hij van jongens... Laten we eventjes één ding heel goed vaststellen. Openbaar vervoer is van levensbelang in verband met de armoedebestrijding. Het minimumloon omhoog gooien is niet voldoende. Er moet meer gebeuren. Een auto hier in bezit hebben is duur. Het betekent dat er ook allemaal lijken en totaal gevaarlijke zaken op de weg zijn. Plus dat er heel veel mensen zijn die zonder verzekering en zonder rijbewijs rijden. Omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen. En dat, hij zei, dat ondervang je. En daarmee kan je ook de straffen hoger maken... op het moment dat mensen gepakt worden zonder rijbewijs en zonder verzekering. Ja. Als daar een openbaar vervoer tegenover staat. Want nu zegt iedereen eigenlijk over... Ja, je kan mensen wel van de weg afhalen, maar wat moeten ze dan?
Maar wat is dan het grootste probleem? Is dat de taxichauffeurs die helemaal niet willen dat de bussen gaan rijden? Of wat is dat?
Er zijn taxichauffeurs die... Maar daar zit eigenlijk nog niet het grote probleem. Het grote probleem is van dat de vervoersbedrijven... die bussen in bezit hebben nu op dit moment zeggen... van ja, maar als er een cruiseschip ligt... dan verdienen we daar gewoon veel meer aan. En daarom zegt de ombudsman ook, van Zutphen ook... van ja, jongens, dan moet je gewoon een eigen organisatie maken... waar je mensen gewoon in dienst neemt. En die gewoon je gewoon goed betaalt... Zodat ze niet ook de neiging hebben om ergens anders naartoe te gaan. Maar hij zegt van ja jongens, koop 4 bussen. Neem inderdaad 8 chauffeurs aan. Zodat elke bus dubbel bezet is. Zodat je die altijd kan laten rijden. Maak een paar ringen. Waar de ene bus de ene kant op rijdt. De andere bus de andere kant op rijdt. En dan heb je in feite al het begin van het openbaar vervoer. Doe dat gewoon.
Ja, busje Sorbonne.
Ja.
Busje Kralendijk.
En volgens mij is het niet zo moeilijk. Maar er was een pilot. En ik weet ook dat die pilot geweest is, klaarblijkelijk. Ik hoorde Arthur Cilly zoiets benoemen afgelopen week op de radio. Bon FM. Maar daar heb ik eigenlijk verder heel weinig over gehoord.
Ik heb inderdaad gehoord dat er een pilot is. Ik heb er verder inderdaad ook niks meer over gehoord. En ik heb ook nooit echt goed begrepen wat het nut van die pilot was. Wat ze nou eigenlijk wilden onderzoeken. Een pilot doe je omdat je iets wil onderzoeken.
Correct.
Iets wil kijken van werkt dit of werkt dit niet.
Ja, daar zijn we op de goede weg. Is het, ja, ik heb werkelijk geen idee. Misschien moeten we die vraag gaan stellen aan degene die pilot georganiseerd heeft. Ik weet het niet.
Of de verantwoordelijke gedeputeerde.
Ja, lijkt mij dus inderdaad de verantwoordelijke gedeputeerde. Maar ja, het is natuurlijk van de zotte dat we hier al jaren pleiten voor iets als openbaar vervoer. En het gewoon nog steeds niet is. Terwijl... Tuurlijk, beste stuurlui staan aan wal. Dus de beste stuurlui die je kunt hebben... zitten hier nu bij Trocadero achter deze microfoons. Wij hebben het allemaal al bedacht. Maar af en toe denk ik wel eens... Ga het dan ook maar doen. Want dit klinkt echt heel... Maar ik weet gewoon dat binnen 3 maanden hebben wij het up and running. Het is niet zo moeilijk. En het zal niet perfect zijn. En het kan verbeterd. Maar er gaat wel wat rijden. Er rijdt niet eens nu wat.
Ik denk dat ik ben verbaasd waarom er niet een ondernemer is in Bonaire. Die zegt van jongens, geef mij dat geld maar. In ieder geval een deel daarvan. Ik denk dat dat kost. Ik heb al mensen horen roepen van jongens, die 7 ton, ik doe het voor de helft.
Ja, en ook dat kan wel ook
overdreven.
Ja,
maar dan zeg je,
ik doe het voor de helft, maar dan is het wel mijn geld. En die bussen die moeten er los daarvan betaald worden waarschijnlijk.
Ja, zo simpel is het inderdaad niet. Maar welke ondernemer gaat eens een keer gewoon praten met de overheid van jongens, ik ben bereid om dit te doen. Hoe gaan we dit regelen?
Maar hoe groot moeten die bussen zijn sowieso?
Klein.
Dat hoeven toch, toch niet dezelfde bussen zijn als die in Nederland rijden?
Nee, die grote touringcars heb je niet nodig hier. Een derde daarvan.
Ja, dus het kan best een klein busje zijn.
Ja.
Bij wijze van spreken een bestelbusje.
Als we maar genoeg rijden.
Ja.
Als we nou genoeg langskomen, dan heb je kleine busjes genoeg. Dat hoeft inderdaad niet die grote stadsbussen zijn die of die streekbussen die in Nederland waar iets van 80 mensen in kunnen.
Nee, ja, ik denk dan meteen aan heel lang geleden de buurtbus die je had in alle kleine dorpjes in Nederland. Dat was dus inderdaad gewoon zo, zo'n verlengde bestelbus en daar kunnen 12 man in of 13 man, mm-hmm. Dat was het. En die reed inderdaad zijn kleine rondjes. En dat werkte prima. En dan had je één keer in het uur of één keer in de anderhalf uur. Tuurlijk, het was niet elke 5 minuten. Maar goed, daar kun je jezelf ook op inrichten. En als dan zo'n dienstregeling rekening houdt met daar waar gewerkt wordt. En ook nog een klein beetje, als we weten horeca, dubbele shift, 7, 3, 3, 10, ik noem maar wat. Dat je daar ook een beetje rekening mee houdt. Ja, dan moet dat kunnen. Maar misschien toch leuk om eens een keer iemand daarover uit te nodigen die wat meer kan vertellen over zo'n pilot. Ja. En vooral, wanneer gaan we dit nou doen?
Weet je nog, 10 jaar geleden of zo, dan hadden we hier een partybus. Die reed de hele tijd rondjes.
Ja.
En er was een bar erin en dergelijke.
Ja,
en ze waren gewoon
fun.
Aan het feesten met muziek,
klopt.
En dergelijke. Maar die reed ook gewoon rondjes. En als je zin had, dan stapte je op. En dan dronk je een paar biertjes. En dan stapte je op een gegeven moment weer af. Als je ergens was waar je ongeveer heen wilde.
Ja, ja,
Kunnen we dat niet doen?
Ja, dat lijkt me heel erg leuk.
Gewoon het eerste eiland met geen openbaar vervoer, maar met partybussen.
Met partybussen,
die dus
ja.
Gewoon 2 of 3 ringetjes rijden. En dat je in de bus gewoon onderweg, in plaats van dat je kaartje koopt, dus je gewoon een drankje koopt.
Het lijkt me heel, behalve dan degene die rijdt. Hè. De chauffeur mag niet dat drankje kopen. Ja,
wat de ombudsman ook zegt, is van jongens, mensen die naar het werk moeten. Er zijn mensen die zo arm zijn dat ze ook gewoon die auto, ook al is een wrak, niet kunnen betalen. Hij zegt, lopen is gezond, maar 2 uur per dag in de hitte lopen hier is niet gezond.
Nee, zeker niet.
En het gemiddelde busritje is hier $3. Dus mensen betalen $3 heen, $3 terug. En dan mogen ze dus met een klein busje mee. Met inderdaad ook Langenang Ribakai. Oftewel, ja, sorry, als er een cruiseschip staat, dan heb je even pech en dan rijden we niet. Veel mensen rijden met elkaar mee. Overigens ook vaak tegen betaling. Dus iemand stapt in de auto bij iemand die inderdaad geen rijbewijs heeft, niet verzekerd is, maar ik moet toch naar mijn werk komen. Overigens zijn er ook heel veel bedrijven die dit geregeld hebben. Dan mm-hmm. komen we toch weer op een heel mooi iets wat FM al heel lang doet. En er zijn meer organisaties en hospitalitybedrijven die rijden echt hun eigen bus. Hè, en die hebben hun eigen systeem om mensen op te halen en weer ergens af te zetten.
Ja, maar dat is wel noodgedwongen natuurlijk.
Dat is noodgedwongen.
Omdat er geen openbaar vervoer is.
Dus dat toont aan, inderdaad, precies Michiel, dat het gewoon nodig is.
Ja.
Maar goed, als je het dan hebt over welke ondernemer stapt daar dan niet op in, vraag ik me inderdaad ook wel eens. Hè. We hebben hier best wel veel touringcarbedrijven die inderdaad rijden met toeristen. Die dat dus heel goed doen. Dus die al over een bepaald wagenpark beschikken.
En kennis.
En chauffeurs met de benodigde diploma's, ga ik even vanuit. Yeah, I don't get it.
Als je als overheid zegt, ik zit eventjes gewoon te brainstormen. Als je overheid zegt van, oké, jongens, kaartje kost, ik zeg maar wat, $2. En voor elk kaartje wat jullie als bedrijf verkopen, leggen wij hetzelfde bedrag bij. Ik denk dat het dan best een rendabele zaak kan gaan worden.
Ik denk dat het absoluut moet je afvragen, hè, of het rendabel moet zijn.
Nee, maar rendabel voor de ondernemer.
Oké, voor de ondernemer, ja. Nee, absoluut. Als je het inderdaad belegt bij een particulier, dan moet het uiteraard natuurlijk wel rendabel zijn.
En dan moet je dus als overheid bijpassen.
En dan moet je dus, daar moet je dan wat mee gaan doen.
Het moet betaalbaar zijn voor de bewoner. Het moet rendabel zijn voor de ondernemer. Dus dan moet de overheid bijpassen. Dat kan niet anders.
Maar het lijkt me, weet je, we zijn toch niet het enige eiland waar openbaar vervoer op poten gezet moet worden. Dus er zijn vast wel heel veel voorbeelden en niks zal pas klaar zijn. Maar volgens mij moeten we van een aantal dingen tot één plan kunnen komen.
Nou, volgens mij
en dan moet je gewoon gaan rijden.
Volgens mij kunnen we dus al naar het buureiland kijken, want daar rijden ook gewoon wilde busjes.
Al jaren. Maar we hebben wel hele mooie bushokjes. Die dan wel stuks. Ook. Ja, die worden geschilderd en opgepimpt. Dus toen dacht ik, nou, nu gaat het gebeuren. Dus ja, wie weet. De bushokjes zijn er.
Ja, ik stond al op het punt om Busje Komt Zo te gaan draaien. Maar ik, in plaats daarvan kies ik toch voor de Vengaboys.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Ja, je luistert naar Op de Klippen live vanuit Trocadero hier in Kralendijk.
Judith heeft de tune hard meegezongen.
Ja, het is maar goed dat de mic uitstaat. Ja, jouw naam, dan weer wel.
Jouw naam zit er sinds kort bij.
Ja, super gaaf.
Dus dat is alleen maar tof. We gaan het hebben over Starlink, jongens. Starlink, ja, we weten allemaal dat is een snellere manier om internet te krijgen hier op het eiland. Dankzij meneer Elon Musk. En sinds gisteren is Starlink niet meer mogelijk.
Nee, de Rijksdienst Digitale Informatie heeft besloten van... Het heeft kenbaar gemaakt van jongens... Starlink heeft geen concessie op het eiland. Dus die mag eigenlijk hier dus geen internet aanbieden. En als er een reactie daarop heeft Starlink besloten om het hele gebied rondom de Bes-eilanden te blokkeren.
Ja, nou hebben we meer dan 70 abonnementen al op dit eiland. En over het algemeen komen die via het bedrijf van Martijn Beverlander. En die hebben we nu aan de telefoon. Martijn, ben je daar?
Ik ben daar zeker. Hi.
Ja, wat is...
Hoor je mij?
Ja, we horen
heel
je.
Goed. Heel,
we horen
goed.
Je, heel goed, je bent in de uitzending. Wat is jouw visie hierop?
Nou ja, weet je, ik heb alle begrip voor de beslissing dat er, als er geen vergunning is, dat daar actie op ondernomen moet worden. Maar goed, ik bied het al langer aan dan een jaar. En Starlink is gewoon actief. En ik denk alleen niet dat dit de methode is om in één keer dan daarna actie te ondernemen en dat daarna alle verbindingen binnen een week offline hoesten. Waardoor in één keer de lokale bevolking zomaar geraakt gaat worden. En uiteindelijk Starlink niet. Dus ik denk dat daar gewoon een overgangsregeling moet zijn. Wat nu betreft eigenlijk de lokale ondernemers. Ja, en Starlink ook al zegt gewoon niet. Dus de manier waarop is gewoon niet goed. Ja, en dat zorgt er ook voor. Je moet vrije marktwerking hebben. Kijk, ik snap niet helemaal van waarom nu dat tegenwerken. Kijk, we weten allemaal dat de verbindingen van Telbo en Flamingo op dit moment niet zo best zijn. En hoe meer concurrentie is, hoe beter je best gaat doen. Kijk, nu werk je in de hand dat ze niet getriggerd worden om hun dienst te verbeteren. Want kijk, Telbo en Flamingo hebben eigenlijk goud in handen. Maar doordat ze zelf hun dienstverlening op orde hebben, gaan mensen op zoek naar alternatieven. Ze betalen een premium, echt vele malen meer dan wat natuurlijk Telbo of Flamingo kost. En dan denk ik van ja, weet je, dit is gewoon niet de manier.
We hebben voor alle duidelijkheid geprobeerd om ook RDI hier aan de tafel te krijgen. Diverse keren gebeld en er wordt gewoon niet opgenomen. Hoezo communicatiedienst? Echt gewoon diverse keren gebeld en gewoon de telefoon wordt niet opgenomen. En de voicemail functie die dan dus ook zou moeten zijn, die blijkt niet te werken. Dus je kon ook geen bericht achterlaten. Ik heb ze gemaild met een aantal vragen. Met de vraag of ze die voor vandaag wilde beantwoorden. Dat is niet gebeurd. Dus het is niet zo dat we geen wederhoor hebben gedaan. Alleen er is niet... ik ga daar niet rare dingen onder achter zoeken. Maar er is in ieder geval niet op tijd gereageerd om hun reactie hierin mee te kunnen nemen. Helaas. Dat vind ik echt helaas.
Ja, ik vind dat ook. Kijk, ik heb natuurlijk ook meteen gebeld. En ik heb ze wel aan de lijn gekregen. Ik heb toen ook aangegeven van dat ik alle begrippen heb voor dat ze actie ondernemen. Dat ik wel vind van luister, jullie hebben een jaar lang al lopen slapen. Waarom nu zo ruziegeloos? Waarom de lokale ondernemers, scholen en private personen de dupe laten worden? Want die pak je hier nu mee, want dit had op een andere manier. Waarom niet het gesprek aangaan? De vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend door Starlink. Dus waarom niet een overgangsregeling? En geef Starlink dan van mij maar een boete. Of op een andere manier, maar ga niet de lokale bevolking nu de dupe laten worden.
Nou ja, en ook de cruise toerisme, want heel veel cruiseschepen zitten helemaal vol met Starlink antennes. En,
klopt.
Ik heb een van de vragen die ik aan het RDI heb gesteld, is wat gaat RDI doen als er cruise-maatschappijen zijn die om deze reden, omdat opeens hun schepen geen Starlink meer aan hun klanten kan geven, Bonaire gaan mijden?
Kijk, ook de GPS, maar de positiebepaling is ook afhankelijk van een internetpositie. Het is altijd op meerdere manieren wordt gemeten op de locatie. Dus het is ook nog voor veiligheid niet goed. En als zeg maar, een overheid zich al zo gaat bemoeien, wat gaat er straks gebeuren met het Galileo-systeem die op Bonaire wordt gebouwd? Ik vind dat ze gewoon veel beter moeten nadenken wat hun beslissingen, wat voor gevolgen dat heeft.
Ja, ik snap dat je dat zegt. Je zegt ook van dat is nieuws. Dat Starlink ondertussen een concessieaanvraag heeft gedaan. Is er enige duidelijkheid wanneer daar een uitspraak over komt?
Nou ja, ik ben daar zelf vanuit. Want ik ben natuurlijk belanghebbende erin, omdat ik best wel wat klanten heb op Bonaire. Aankomende maandag zijn er andere gesprekken, ook met de eilandraad. Die is dus nu ook mee aan het bemoeien. Om te kijken of het op een andere manier kan. Om versneld zeg maar, die vergunning te verlenen. En daar zijn ze nu mee bezig. Er is nog geen datum.
Dus als het goed gaat, zou dit binnen een paar weken geregeld kunnen zijn? Zeg ik dat juist?
Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, weet je, dat moet ook wel. Want kijk, op dit moment, al mijn klanten hebben nu of een alternatieve verbinding, of zijn offline. Het hangt er een beetje vanaf van wat het gaat worden. Kijk, dit kan natuurlijk niet zo lang voortduren.
Martijn, ik heb een vraag echt als ongelofelijke nono. En ik ga er even vanuit dat er meer nono's aan het luisteren zijn. Die vergunning, wie bepaalt of waar vraag je dat dan aan?
Bij de RDI.
Maar, oké.
Okay, ja, RDI. Kijk, ik wist dit zelf ook niet. Hè. Toen ik het zeg maar regelde, een jaar geleden ben ik hiermee begonnen. De lucht is in mijn ook nono-beleving dan is van iedereen. Starlink levert een product met schotels, wat niet illegaal is. Dat zegt ook RDI. Starlink biedt een dienst aan, wereldwijde roaming service, ook dan voor de boten en dat soort zaken. Alleen zij zijn van mening, kijk, en of dat nou is dat om geld gaat, ze een vergunning willen hebben of andere zaken, ik weet het niet. Kijk, als dat regelgeving is, moet opgelost worden. Waarom dan nu, zeg maar, binnen een week, terwijl alle bedrijven van afhankelijk zijn, die toestemming in te trekken. Ja, dat is gewoon niet de manier. En wij wisten dat ook niet. En dan denk ik, waarom ga je niet het gesprek aan in plaats van nu alle Bonaireanen de dupe te laten worden hiervan? Ja, ik vind dat dat niet kan.
Judith, je had volgens mij nog een vervolgvraag.
Nou ja, we hebben het constant ook weer over, Nino. We hebben het over RDI. Dat is de afkorting van?
Rijksdienst Digitale Informatie.
Oké.
Okay. En dat was de vroegere agentschap telecommunicatie.
En valt dan daarmee onder Rijksdienst Caribisch Nederland?
Nee.
Of juist niet?
Het is een Nederlandse. Het is een dienst die ook in Nederland bestaat.
Mm-hmm.
Het is de dienst die in de staat Nederland alle telecommunicatie, ook de vergunningen voor de radiozenders, gaat via RDI.
Oké, helder. Ik denk dat dat een hele goede toevoeging is voor inderdaad mensen die daar niet zo in thuis zijn, inclusief ikzelf.
Alles met telecommunicatie, het heette daarom vroeger telecommunicatie,
juist.
Maar het is
okay,
veel meer geworden. Inderdaad internetverbindingen, radiofrequenties, maar ook telefoonverbindingen. Dat soort dingen, dat lopen allemaal met vergunningen via RDI.
Oké, nee, helder. Maar goed, wat Martijn inderdaad zegt over het lucht is van iedereen. Die vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Want dat vind ik helemaal geen rare gedachtegang. En dat je een aantal dingen wil reguleren. En dat je misschien een beetje wil weten wat er letterlijk in de lucht hangt. Of wat er via de lucht gaat. Daar snap ik ook nog wel wat van. Maar ik schrik er wel van als je zegt, Martijn, dat hier. Want ik hoorde jou net heel erg zeggen, ook scholen. Als die daar de dupe van worden. Want dan denk ik inderdaad, oké, scholen. Dan denk ik meteen aan ja, misschien simplistisch hoor, internetverbindingen, examen doen, huiswerk maken, magister, I don't know. Hoe?
Kijk, dat soort dingen gaan natuurlijk allemaal van toepassing. Kijk, sommige zijn er natuurlijk nu fallback-verbindingen. Kijk, er wordt niet voor niets gekozen.
Wat is dat?
Naar een kwalitatief betere verbinding. Daar is bewust voor gekozen. Omdat die verbindingen van Telbo of van Flamingo niet stabiel genoeg zijn. Of niet genoeg bandbreedte. Dus mensen willen een premium betalen. Kijk, en dit is gewoon niet de manier. Kijk, als je het gesprek wil aangaan. Waarom heeft de RDI of iemand van de overheid mij niet benaderd? Ik ben gewoon bekend. Iedereen heeft gewoon mijn nummer. Ik ga me niet verschuilen. Waarom gaan we niet gesprek in? Ik wist dit ook niet. En heel veel anderen niet. Ook de scheepvaart weet het niet. Ook, er zijn genoeg andere partijen die het op een andere manier geregeld hebben. De lucht is van iedereen. Als het dan toch een vergunning moet zijn wat Starlink heeft voor zaak, waarom moeten de Bonaireanen dupe worden? Waarom gaat het niet op een andere manier in een tijdelijke overgangsregeling? Waarom in een 7 dagen offline?
Martijn, ik onderbreek je even, want ik heb het indruk van dat dus alleen RDI heeft gezegd van jongens, dit klopt niet, er is geen vergunning, er is geen concessie. En dat daarbij dan toen Starlink heeft gekozen om de zaak te blokkeren. Dat is niet vanuit de RDI gekomen, dat is een initiatief van Starlink zelf geweest.
Ja, kijk, wat mijn vermoeden is dat uiteindelijk gezegd is. Wat ik al zeg, dat is een vermoeden. Is dat ze gezegd hebben: als je die vergunning wil, dan ga je maar eerst zorgen dat de overtreding gestaakt gaat worden. Want anders kan je het niet anders verklaren dat ze de stekker eruit gaan trekken.
Oké, maar dat is koffiedik kijken, daar komen dus, daar hebben we de informatie
over. Dat klopt, helemaal eens, dat zeg ik ook.
Maar Martijn,
daarom moeten we ook vragen. Kijk, en daarom gaan er ook gesprekken zeg maar, aankomende maanden volgen. Want ik wil gewoon het fijne van weten. Want ik moet gewoon dit oplossen voor iedereen.
Ja, precies. Maar daar gaat, dat was de vraag die ik wilde stellen. Hoe zit het met jou? Want jouw bedrijf biedt Starlink aan. Je hebt meer dan 70 klanten die dat allemaal afnemen. En opeens moet jij dit oplossen voor je klanten.
Ik zit ook nog in Nederland. Dus vanaf Nederland moest ik het oplossen. Om in samenspraak te kijken van hey, heb je nog een andere verbinding? Moet ik een MiFi router, dus met Digicel, iets anders opsturen? En bij een aantal klanten is dat dus gebeurd. Sommigen konden terug naar Telbo, sommigen konden terug naar Flamingo. Dus iedereen is gewoon nog online. Maar niet op de manier zoals ze willen.
Nee, dat lijkt me duidelijk.
Ben jij de enige aanbieder op dit moment, Bonaire?
Ik heb het wel opgelost en mijn bedrijf gaat het nog steeds goed. Als het uiteindelijk opgelost gaat worden. Ja, en anders wil ik een terugtrekkende beweging. Dan moet ik stoppen met Starlink gewoon aanbieden.
Ben jij op dit moment de enige die Starlink aanbiedt op Tonic in Bonaire?
Nou ja, ik denk wel op de grote schaal ben ik degene die het grootste nu op Bonaire doet. Maar er zijn mensen die het ook individueel geregeld kunnen hebben. Dat zij gewoon eentje in Nederland gekocht hebben. En één abonnement hebben afgesloten. En dat mee naar Bonaire hebben genomen. Dat kan. Ja, en de scheepvaart heeft het natuurlijk zelf allemaal in Amerika geregeld.
Ja.
Maar ik ben denk ik de grootste op dit moment abonneren.
Ja, want heel veel schepen die hier voor de kust liggen, die hebben Starlink.
Klopt.
Heel veel zeilboten.
Nou, nu niet meer.
Ja, nu niet meer.
maar ook vliegtuigen, hè? Want ook een aantal vliegtuigen die vanuit Amerika van Jet Air allemaal komen, daar zit ook Starlink gewoon in. Dus op het moment dat ze het gebied van BQ, want dat is de code van Starlink, binnenkomen, hebben ze geen verbinding meer.
Dat klinkt best wel scary.
Ja.
We zijn hier een beetje, we kijken hier allemaal nu zo aan tafel.
Ja. Het idee dat de RDI dat bepaalt. Ja.
Goed, maar het is dus in ieder geval een nog lopend verhaal. Jij hoopt daar maandag enige verandering in te brengen. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, hoe dat gaat.
Dat ga ik zeker doen. Ik ga er hier voor strijden, want ik heb een groot hart voor Bonaire. Dat weten jullie ook allemaal. En ik vind het heel belangrijk. En internet en toegang tot internet moet gewoon van iedereen zijn en vrij toegankelijk. En daarom strijd ik ook voor betere verbindingen. Kijk, en ook een Telbo mag ook met mij contact opnemen. Van luister, dan gaan we gezamenlijk kijken hoe zo'n dienst verbeterd kan gaan worden. Want ja, ze moeten dit eigenlijk gewoon allemaal omarmen. Concurrentie is alleen maar goed.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat we alles wel zo'n beetje besproken hebben. Of heb je nog iets?
Ik heb verder helemaal niks.
Oké, nou hartstikke bedankt voor je tijd in ieder geval. Om dat even toe te lichten.
En kom een keer als je in Bonaire bent even hier aan tafel zitten.
Ja, dat is...
Ga ik zeker doen.
Dat klinkt altijd beter. We zijn heel benieuwd hoe het verder gaat.
Ja,
ik wens je veel succes. Martijn Bevelander.
Dankjewel. Hoi.
Hoi. Kid Creole en de Coconuts en Kid Passa. Even snel voorbij. We hebben nog een beetje nieuws. Want,
ja hoor, we hebben
wachten nog op één gast.
12 juli uitspraak homohuwelijk.
Heel spannend.
De Hoge Raad doet uitspraak over een hoger beroep wat door de Arubaanse en de Curaçaose overheid is aangespannen tegen een uitspraak van het gerechtshof in het gemeenschappelijk gerechtshof van Curaçao. Over dat huwelijken tussen mensen met gelijk geslacht mogelijk moeten zijn. Ja. En mogelijk gemaakt moeten worden door Curaçao en Aruba. Ja. De advocaat-generaal heeft dus al advies gegeven aan de Hoge Raad van dat het vonnis, dat het dus mogelijk moet zijn, gehandhaafd moet worden.
Juist, juist. Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk pro. Dat mogen duidelijk zijn.
Ja, echt waar?
Ja, echt waar. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik niet hoef te twijfelen aan deze uitspraak en dat het gewoon gaat gebeuren. Ja, en dan is het natuurlijk heel spannend, hoe gaat dat verder ontvangen worden?
Ja.
En uiteindelijk kan ik iedereen echt geruststellen. Bonaire, het drijft nog steeds. We zijn er nog steeds in regen. We hebben orkaan is langs ons heen gegaan. We hebben geen hel en verdoemenis over ons heen gehad. Mensen die contra zijn, zijn nog steeds contra. Dus daar verandert eigenlijk feitelijk niets. Het enige wat verandert is dat mensen die hier wel benefit van hebben, mensen die gewoon met volle verstand een relatie juridisch willen aftikken, regelen, zodat als een of de ander overlijdt, pensioen, et cetera, gewoon goed voor elkaar willen zorgen op juridisch, dat kan.
Mijn broer en schoonzus zijn ooit een keer getrouwd nadat ze 30 jaar hadden samengewoond. Omdat mijn broer ziek werd. En de advocaat zei van de enige manier om dat goed te regelen is trouwen.
De enige manier om dit goed te kunnen regelen, ook nog steeds trouwens, en vooral op onze eilanden en op de landen, is inderdaad gewoon een wettelijk huwelijk. We praten hier over een wettelijk huwelijk. Heeft niets te maken met kerkelijke inzegeningen. Heeft niets te maken met whatever. Het is gewoon puur het stukje juridisch.
Ja.
Dus ja, het is heel spannend. En ja, ik hoop gewoon dat iedereen blijft bij de uitspraak blijft en bij het advies. Ja. En dan is het een ja. En dan wil ik dan alsnog Aruba en Curaçao van harte feliciteren. En ik hoop op heel veel verstandige, wijze, liefdevolle huwelijken die dan voltrokken gaan worden. En niet alleen maar naar Bonaire komen. Want dat doen we. Hè. Veel mensen komen naar Bonaire, trouwen hier. Vanuit Fondation EQ worden we opgetrommeld. Ja. We zetten een handtekening en mensen stappen 's avonds weer in het vliegtuig. Ja. Terug naar land van herkomst Aruba, Curaçao. En daar wordt dan een bruiloft gevierd. Ja, dat is natuurlijk een hele onwenselijk iets.
De meningen zijn aan het schuiven. Niet voor niks dat er een wetsvoorstel in het parlement van Aruba helaas niet aangenomen is. Nee. Maar wel 10-10.
Ja, het was heel spannend. Maar het zegt ook wel wat. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Aruba was wel een beetje teleurstellend. We hadden anders verwacht. Mensen die vooraf hadden gezegd dat ze pro zouden stemmen, hebben uiteindelijk dan toch weer contra gestemd. Dus het was denk ik voor Aruba heel teleurstellend. En voor mijzelf ook. Maar goed, uiteindelijk zijn we nu op 12 juli en de aanhouder wint. Dus dit gaat goed komen. Ik heb er volste vertrouwen in.
Ja.
Nou, dan ga ik maar weer een plaatje draaien.
Gezellig.
En daarna hebben we alle gasten.
Tafel
zijn
vol.
Er. We
leuk.
De hele tafel helemaal vol.
Ja, meer dan vol zelfs.
Ja, dit wordt een leuk onderwerp. Maar ik hou nog even geheim wat het is. Ik zie wel een oranje shirt. En dat is net van de enige die geen Nederlander is in de groep.
Woehoe!
Ik denk dat de afgelopen 15 jaar op de meeste huwelijken dit wel gedraaid zal zijn. Bruno Mars en Marry You. En het leek me wel toepasselijk als we het hebben over homohuwelijk. De tafel zit helemaal vol.
Meer dan vol.
We verwachten twee gasten. Een mogelijke derde is erbij gekomen. We verwachten Bart van Oost en Jay Heffeser. Lauriane Ammerlaan is erbij komen zitten. Ik heb een beetje een galm hier op mijn...
Ja, ik zit wel iets zachter.
En
we hebben nu 7 microfoons openstaan, dus vandaar.
Ja, dat wil wel natuurlijk. En er zit nog een mevrouw die ik niet ken. Hi.
Hoi, ik ben Floor en ik werk voor Sea Turtle Conservation Bonaire. Dus SCCB voor de bescherming van de zeeschilpadden.
Oké, zit jij in ditzelfde verhaal? Of?
Nee,
helemaal niet. Helemaal niet. Jij komt daarna nog.
Dat zou wel kunnen om 1:30.
Ja, maar dan hebben we weer een foutje gemaakt. Want dan hebben we twee dingen om 1:30. Maar dat doen we even door elkaar. Dan begin ik eventjes, Floor, met Bart en met Jay en met Lauriane. Want Bart, jij hebt een nieuwe game ontworpen. Jij bent de man van de Escape Games. op Bonaire. Ze zijn hartstikke leuk, ze zijn hartstikke interessant en informatief, omdat ze veel met de geschiedenis te maken hebben. En dit is er ook weer zo één. Vertel.
Zeker. Dus je beschrijft al goed alles met de geschiedenis te maken. En dan ook maar meteen de andere gasten en in Bonaire een mooie partner gevonden.
Ja, dan moet ik even bij zeggen. Lauriane is, mag ik je directrice noemen? Of wat,
voorzitter-directeur
van Bonaire. En Jay Heffeser is natuurlijk de oprichter. Jay Heffeser is al decennia de archeoloog van de Nederlandse eilanden. Welcome, Jay. I know that you speak Dutch.
Ik ken Nederlands praten. Ik heb zo weinig vocabulair. Misschien is het beter ik wil Engels praten. Het is een beetje pijn voor de oren.
I'm glad you understand it anyway. But maybe it would be better for everybody if you answer in Dutch.
In English.
Bart, vertel. Jouw nieuwe game, wat is dat?
Ja, nou, ik heb natuurlijk al een aantal games gemaakt, een stuk of 6. En de Tweede Wereldoorlog kwam altijd al als een thema een beetje door die verhalen heen. Bij mijn eerste game al over Don Stewart kwam ik al achter dat er een interneringskamp hier was. Daar hebben we het al over gehad, ook met het verhaal van de Gouden Verrader zelfs eerder hier. En voor mij in 2017 of 16 kwam ik op het eiland. Toen zag ik jou op een Tourist TV een reportage maken over Tanki Maraca.
Ja, ja, nou dankjewel. Dat was samen met Jay inderdaad.
Ja.
En toen?
Ja, dus ik wist van dat kamp. Uiteindelijk dacht ik van, nou ja, ik zocht eigenlijk een thema voor een nieuwe game. En toen heb ik bedacht van, nou, dat is misschien wel leuk om dat op Tanki Maraca te doen. Maar dacht ik, ja, kan dat wel? Dus ik denk van, wie is dat terrein? Nou, dat terrein is van Bonaire, of die beheert het. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon de stoute schoenen aantrekken. Ik benader ze. En ze waren direct dol enthousiast. Dus toen had ik en de mogelijkheid om een game te maken op een heel bijzonder terrein. En ook nog een hele bak aan kennis die bij Bonaire en onder andere zeker ook bij Jay aanwezig is.
Dus, ja, ja. Yeah. So Jay, what is Tanki Maraca?
Tanki Maraca is an archaeological site that dates from the World War II period. It was actually shown to me by Boy Antoine back in around 2003, 2004. He showed it to me, and I realized that this was a really important archaeological site. Bonai did archaeology there. We did excavations. We located all the features, the barrack buildings and all the features. It was a radar station, which was really...
Second World War radar station. That's what it was.
That's the thing. I spent 6 weeks in the Department of Defense archives in Washington, D.C., and because of the 50-year rule, they have declassified a lot of documents. And we were able to find out that because Curaçao and Aruba were big air bases, very important airfields in Curaçao and Aruba, Bonaire is situated so that if attack planes were coming from Europe, they would pass by Bonaire. So they decided, and at the time, radar was still very experimental. So this was not the kind of radar we know now. They were still experimenting with how it worked and all. But it was the perfect spot, high on the highest elevations in Bonaire, looking at the eastern direction so they could see any planes headed towards those refineries. So it was very strategic for that. So what we did was we opened up our awareness of the World War II period on Bonaire beyond the internment camp. Everybody knows that Bonaire was where the prisoners were held. But we didn't know this new element, this kind of very avant-garde element during the war.
Ik doe het even in Nederlands.
Ja, is goed.
Ik heb begrepen dat de radarpost hier een heel belangrijke functie heeft gehad, ook voor de bescherming van Curaçao.
De welke? What?
De radarpost hier.
Ja. Echt waar. Echt waar. Als je kan...
Je mag in Engels praten.
Oh, ja. It's going to get all mixed up. As you can see, that when planes are coming from Europe towards there, that's what they needed to pick up. U-boats were everywhere.
Yeah.
There were thousands. We have documentations of thousands of U-boats. So the point that this game comes and brings out is not only that we had this presence, this American military presence here during World War II, invited by the Queen, but we also... have to realize the impact that presence had on the Bonairean culture, the Bonairean society. There were children born to these soldiers, to local women. There were local women who left with these men at the end. There were a lot of new introductions of technologies, dietary changes, you know, the blecky corned beef, the comida di blecky style of cena. So we have to realize the big picture of what this World War II period meant. It wasn't just the war. It was about changing the entire life ways.
Ik heb begrepen dat de reden waarom op Canucos nog steeds gekookt wordt op kerosine en de lampen op kerosine werken, dat komt uit de Tweede Wereldoorlog, omdat de kerosine toen hier was voor de vliegtuigen.
En de kerosine stove en alles.
De stove in de lamp.
Ja, ja, echt waar. Ja, but you have other things. For example, the reason in Papiamento a refrigerator is called a frigidaire, is because that's the mark that was being introduced in the war years. A camera is called a Kodak. And so these are marks that were introduced. So it even affected then language. So it affected all aspects of society. And that's really what we tried to do in our study at Takimaraka. We are at the stage now, we want to take it to the next level. And in 2007 and 2008, we actually got the government to turn over the land for us to use for an open-air museum. We got funding through Mondrian funds to create an open-air museum with information boards and the whole aspect of it. And that's been fantastic. It's been a really nice complement for tourists, but also for the schools and community groups. But now we're going to an even higher level. We're going to this level of interactive games.
Yes.
And the thing is, we all realize, when you look at that younger generation coming up right now, the under 10s, for example.
The ones holding a phone.
Yeah, yeah. That's where they get all their information. That's where they live. So we can't hand them a book about World War II and say, here's the history. No, we've got to give it to them in a way that they will accept it. And through these interactive games that Bart has created for this, it just makes it perfect because the kids are going to be learning information while playing the game. And it's very, very interactive at the site. There are locations at the site where it pops up on your phone and gives you clues.
Ja, ik ga je een beetje ontbreken.
Ja.
Bart, wat gaat als iemand de game opent, wat gaat hij zien?
Dat is interessant, want de meeste mensen die mijn games kennen, die weten dat je eigenlijk een soort puzzeltocht over het eiland doet en een route volgt. Deze game is eigenlijk heel anders. Dus ik heb geprobeerd dat je op de site bent, maar een soort open wereld hebt. Dus je ziet allerlei locaties en je moet een spion ontmaskeren.
Je bent op Takimaraka. Je moet naar Takimaraka toe om de game te spelen.
Ja, want het is een interactie met de omgeving. Dus je hebt allerlei informatie wat op de borden, wat jij al zei. Je krijgt allerlei filmpjes over gebeurtenissen tijdens die Tweede Wereldoorlog. Want wat ik tijdens die onderzoek ook achterkwam, wat voor mij wel nieuw was, is met name de relevantie van de bauxiet en de olie in deze regio. De olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba waren de grootste ter wereld.
Van de wereld, ja.
Voor de geallieerden.
Met die twee raffinaderijen is de Tweede Wereldoorlog gewonnen, in feite. Nou, in ieder geval in Europa.
Het heeft in ieder geval minder lang geduurd. Ja. En de bauxiet vanuit Suriname ook. Ja. Dat is zeg maar 50% van alle bauxiet van de vliegtuigen.
Bauxiet is de grondstof van aluminium.
Exact.
Yes.
Dus wat je doet, probeer die elementen, heb ik in die game verwerkt, dat je die grondstoffen moet verzamelen. Je moet allerlei missies oplossen. Maar ik ga niet zeggen in de game wat je moet doen. Dus het idee is dat je zelf nadenkt met aanwijzingen van, hey, wat is nou de slimste route? En als het goed is, kan je dat binnen 2 uur oplossen. En dan heb je ook nog heel veel nieuwe informatie.
En als je op tank in barakken staat, ben je ook goed verbrand.
Ja, dat is nog wel interessant.
Zachtens vroeg gaan af bij zonsondergang. Ja.
Gaat deze game in het onderwijs in?
Wij hopen van wel. Want 2 keer zijn wij samen met Jay gegaan om jongeren te recruiten. Mm-hmm. Maar het is anders. En we gingen gewoon in gesprek met de geschiedenisdocenten. Ze zeiden van, de leerlingen zijn gewoon niet geïnteresseerd in geschiedenis. Dat vinden we echt jammer. Want je moet je geschiedenis weten. Want je moet weten wat is gebeurd om te weten hoe je verder gaat.
Waarom serious gaming zo belangrijk?
Ja, dus
the approach.
Is gewoon,
It's about the approach for education.
Ja, dus we hopen dat gewoon aanstaande schooljaar dat we gewoon cursus kunnen maken samen met de scholen om samen met de jongeren daar naartoe te gaan.
Dat is best ook wel een uitspraak, dat je als docent zegt van ja, Jonge mensen zijn niet geïnteresseerd in geschiedenis. Ja. Nou, jonge mensen zijn ook niet geïnteresseerd in wiskunde. En ook niet in whatever. Ja. Dus sorry. Nee, ja. Jonge mensen moet je blijven prikkelen om inderdaad, net wat Jay zegt, weliswaar aansprekend op hun manier en whatever. Daar zullen wij, wat ouderen, whatever, misschien een concessie in moeten doen. Maar nee.
Mijn vader is historicus geworden omdat hij een fantastische geschiedenisleraar had.
En hier zit iemand die heeft weliswaar, het was een half jaar. Sorry papa. Het was een half jaar geschiedenis gestudeerd. Omdat wij inderdaad, omdat ik een geschiedenisdocent op de HAVO had, die was master, die man. En daarom. En ook iemand op de basisschool, althans toen nog lagere school. Ik vind het jammer als ik dan hoor van ja, weet je, jonge mensen hebben geen interesse. Dat is onzin. Het is je vak om dat interesse aan te wakkeren. En ik vind inderdaad dat zo'n spel is er natuurlijk fantastisch bij.
Ja,
echt
ook.
Idioot.
Mag ik dit, Bart, rekenen onder de serious gaming?
Zeker, maar ja, het is zeker serious game omdat het echt mijn doel is om het verhaal te vertellen. Ja. De game komt eigenlijk op de tweede plek. Dat zal niet alle spelers vinden. Maar als ze maar één of twee elementen onthouden, dan ben ik eigenlijk, is mijn missie al geslaagd. Hm.
Ja, het is dus eigenlijk het is een game, maar het is ook een geschiedenisles.
Yes.
Is het plot historisch?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik wil niet te veel weggeven natuurlijk van je game.
Maar, is meer context. Meer context.
Ja, het,
de Antillen of een attack of een
het speelt in die tijd. It plays in that time.
Si.
It's not. It doesn't have a I don't know, a main character that is historic or what?
Well, the main character, how could it be any else, is Inspector Heffeser.
There we go.
So as a tribute. Well, en misschien om nog even toe te lichten, want waarom het echt een serious game is, omdat ik bijvoorbeeld ook een situatie in 1942 heb opgenomen en dat heet het Chinese conflict. En dat is eigenlijk een heel onderbelicht onderdeel van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een rebellion, over voor de arbeidsomstandigheden onder Chinese werkers. Al die schepen werden getorpedeerd waar ze op werkten. Ze werden zwaar onderbetaald. Dus ze hadden enorme risico's. En uiteindelijk eisten ze meer geld of betere arbeidsomstandigheden. Uiteindelijk is dat in een geweldexplosie geweest. Er zijn 15 Chinese arbeiders doodgeschoten. Door de Nederlandse regering. Mm-hmm. Of in ieder geval op Curaçao. Dus, en dat is ook onderdeel van de geschiedenis. En ook dat soort dingen moet je vertellen. Waarom dus de pers werd heel erg gecensureerd in die periode. Dus ik denk dat dat ook goed is om te belichten dat het niet allemaal.
Er is natuurlijk een heleboel uit die tijd wat niet zeg maar algemene kennis is. Toen ik op For Tours TV met Jay die reclame, of dat filmpje maakte over Tanki Maraca. Ja. Toen vertelde hij mij ook, wist ik absoluut niet dat dus inderdaad bijna 80% van de brandstof van de geallieerden, zowel in de Atlantische Oceaan als in de Pacific, gemaakt was, geraffineerd was op Aruba en Curaçao.
Ja. And they, when the Germans invaded Nederland and they took Nederland,
ze wilden die raffinaderijen.
One of the very first demands was that they now own those refineries. Yeah. And that's why the Queen immediately asked first the Brits and then the Americans to take over. Another thing that a lot of people should be aware of, particularly here on Bonaire, is those U-boats were sinking not necessarily military ships. They were sinking merchant marines. Right? And the largest number of lost Antillians as merchant marines were Bonaireans. Because so many of them men worked on these merchant ships.
Ja, de Bonaireanen waren en eigenlijk nog steeds wel een beetje een zeevarend volk.
Ja.
Zeker.
Yeah.
Zeker.
And so they were more Bonaireans died, merchant marines died than any of the other islands.
We moeten dit een beetje afronden. Trouwens, voor de luisteraars even, alle herrie op de achtergrond komt omdat het hele café aan het vollopen is met voetbalfanaten.
Ja. Zijn wel
een klein dingetje erbij. Ja. Laatst waren we hier samen met Judith en ze vroeg van, zijn er geen liedjes? En dan vroeg ik aan Jay van, zijn er liedjes? En hij zei van, ja, Bulawaya van iemand.
Seabird from Merced.
Ja, dat was my question. Yeah. Inderdaad was dat mijn vraag. Hè, want ik greep inderdaad ook al Ariane vast. Maar mijn vraag was inderdaad ook over in die tijd. Hè, het contact tussen Amerikanen die hier gestationeerd zijn. En dan met name ook de Bonaireaanse jonge meisjes en de vrouwen zijn hier inderdaad, zoals in Nederland bekend en wereldwijd, maar vooral in Nederland natuurlijk bekend, zijn daar inderdaad lieve mooie mensen uit ontstaan en gecreëerd. Dat was een vraag, omdat we daar heel weinig over horen, over dat stukje. En er werd toen een liedje gedraaid dat we nu niet gaan draaien, maar dat had inderdaad ook te maken met de oorlog en de Trace en Canadees. En of er dergelijke liedjes inderdaad waren. En ik hoor dus nu inderdaad Bulawaya is inderdaad... Oh, gaaf.
Bulawaya went international. It was like the number one song in the 1940s. It came from a man who wrote... A Curaçao man, but he wrote it here while at the camp. Bulawaya, and I'll just say it in English for those who don't speak Papiamento, means jump the wire. Uh-huh. He was watching the pretty girls on the other side, outside the camp. And he wanted to... He just sang because he wanted to jump that wire just to go meet them.
Ik moet stoppen. Bart, heel erg bedankt. Even nog voor ouders. Serious gaming is wat anders dan gaming.
Absoluut.
Even om aan te geven. De tankopleidingen van de Nederlandse Defensie gaat voor 80% via serious gaming. Om even aan te geven hoe serieus het is.
Ex-serious, ja.
Heel veel succes ermee. Waar kunnen ze het krijgen?
Op de site van Bonai, bonaibonaire.com of bikarib.com.
Oké. Okay. Normaal gesproken gaan we tussen twee items door met muziekje. Dat doen we dus nu even niet, want we zitten in tijdnood.
Oké, okay, ja, ik heb een muziekje van 2 minuten. 2 minuten maar.
Nou, oké.
Okay. Moet kunnen. Okay. Gewoon eventjes die ruimte maken. Even over nadenken. Iedereen moet even naar die website toe.
Juist.
En dan gaan we het hebben over de Sea Turtle Conservation. Sam Veld, Duke en Anita en Mi Amor. Vlogger.
Ja.
Daar zit je dan. Sorry, we hadden een dubbele boeking.
Dat is helemaal oké.
Dat is een foutje van ons. Maar jij bent van de Sea Turtle Conservation. Sea Turtle Conservation, natuurlijk iedereen weet dat. Jullie zetten je enorm in voor de Sea Turtles. Jullie lopen elke ochtend het hele fucking eiland rond.
Yep.
Op zoek naar, op zoek naar nesten van zeeschildpadden. Indien nodig verplaatsen jullie de nesten naar iets hogers om te voorkomen dat ze verdrinken. Jullie beschermen de nesten, jullie zetten ze af. Ook klein bonaire nemen jullie daarin mee. Ook daar zijn heel veel zeeschildpadnesten. Maar jullie hebben geld nodig, dus er wordt nu iets ondernomen. Vertel.
Ja, we zijn een inzamelactie gestart voor onderzoek naar zeeschildpadden in Lac Bai. Die noemen we LFK voor Research in Lac Bai.
Dus 11.000 is wat je nodig hebt?
Ja, klopt. We hebben $11.000 nodig om nieuwe netten aan te schaffen om onderzoek te doen in Lac Bai. Dus hier vangen we de zeeschildpadden en we meten ze hier, wegen ze hier, nemen DNA af en geven ze een tag. En we hebben daar nieuw materiaal voor nodig. En daarvoor zijn we een inzamelactie gestart. En daarvoor gaat ons veldteam, dus Daan onze veldcoördinator en Kate onze stagiaire, die gaan 11 kilometer rondom Klein Bonaire zwemmen om dit geld op te halen. Dus ze hebben allebei geen ervaring met lange afstand zwemmen. Zijn ontzettend
geen
hard...
ervaring?
Nee, ze zijn ontzettend hard aan het trainen. En eind juli is het plan om het rondje te gaan zwemmen.
Ik heb het wel eens gelopen en dat kost hem 4 uur. Als je dat gaat zwemmen, dan ben je echt nog wel langer bezig, denk ik.
En ja, ze hopen tussen de
met
8
vinnen,
en 10
uur.
Nee, zonder.
Zonder vinnen?
Ja.
Mijn god, nou ken ik Daan wel. En ik weet dat het een mafketel is die erg veel uithangingsvermogen heeft.
Zeker.
En niet van opgeven weet. Maar wauw, dat is wel heel heftig.
Ja, ze hopen er tussen 8 en 10 uur over te doen. En dan het rondje te zwemmen. Er zal altijd een boot aanwezig zijn met medisch personeel, uiteraard. Met vrijwilligers aan boord. De voeding wordt gesponsord door Van de Twil. Dus dat hebben we ook al gecoverd. Maar we moeten nu alleen nog die 11.000 ophalen.
Je moet halverwege dus nog even eten.
En na 8 uur...
Dat lijkt mij wel. Ja. Tussendoor lijkt mij wauw. En je zit met weerstromingen.
Ja, klopt.
Heftig, man.
Dus het is het idee dat het in de week is van 29 juli. Welke dag is heel erg afhankelijk van het weer en de wind en de golven. Dus we kijken in die week welke dag het beste is en het rustigste is. Zodat ze de zwem het makkelijkste zullen kunnen voltooien.
Even voor mijn beeldvorming en waar we spelen. Het belang van het onderzoek wat jullie doen. Waarom is dat zo belangrijk?
Dus de zeeschildpadden in Lac Bai zijn voornamelijk groene zeeschildpadden. Vanwege al het zeegras. Dus er zit heel veel zeegras in Lac Bai. En daar kunnen ze heel veel zeegras eten. Dat betekent dus ook dat ons onderzoek de afgelopen 20 jaar heeft aangetoond dat ze dus ook sneller groeien in Lac Bai dan ze doen aan de westkust. Dus ze groeien aanzienlijk sneller. En dit is belangrijk omdat hoe sneller zeeschildpadden groeien, des te sneller ze volwassen worden. En dus ook sneller kunnen nestelen, dus kleintjes kunnen krijgen. Dus hoe sneller ze groeien, hoe beter het is voor de populatie. En nu zien we op dit moment dat er een lichte daling is in de groeisnelheid in Lac Bai. Waarom dat is, weten we niet. Het kan komen door invasief zeegras, slechte waterkwaliteit of andere factoren die we nog niet kennen.
Ja, dat invasieve zeegras, hebben we het wel eens eerder hierover gehad. Dat is dus een soort zeegras wat gewoon niet thuis hoort in Lac Bai.
Ja, klopt.
En dat nu aan het oprukken is.
Ja.
Is dat dat hele dunne zeegras of is dat juist dat brede zeegras dat we nu zien?
Een dunnere.
Toevallig stond ik vanochtend stond ik bij Sorbonne. Mm-hmm. En toen stond ik te kijken naar dat zeegras daar. En inderdaad, ik zie een stukje ervan wat daar is afgezet, is van het hele dunne zeegras, van die dunne sprietjes. Mm-hmm. En een stuk zijn wat breder blad is dat. Maar het bredere blad is dus eigenlijk wat wij hebben en wat we willen houden. En dat wordt dus bedreigd door dat dunne zeegras dat erbij zit.
Ja, klopt inderdaad.
Dus moeten we dat er eigenlijk uitplukken?
Ik denk niet helemaal dat het zo werkt. En nu moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn kennis over zeegras niet zo verrijkt als over zeeschildpadden. Maar ja, de zeeschildpadden eten het uiteraard. En of dat een van de redenen is waardoor we een lagere groeisnelheid zien, weten we niet. Maar daardoor is het wel belangrijk dat we het onderzoek blijven doen, zodat we het kunnen blijven monitoren.
Ja, heel goed. Daarvoor wordt het nu dus gezonden volgende maand. Of eind deze maand?
De week van 29 juli.
29 juli, ja. dus eind van deze maand.
Oké, en hoe komt dan, wat wil je dat de luisteraar en wij gaan doen voor die 11K? Hoe gaan we jullie sponsoren, storten, wat dan? Meezwemmen?
Je kunt storten ofwel via onze MCB-rekening ofwel via onze Nederlandse rekening. Voor Nederlandse luisters en Nederlandse rekeningen kan dat ook. En je kunt de link kun je vinden op onze website, op onze social media. En uiteraard het delen. Hoe meer mensen het weten, hoe sneller het hopelijk gaat totdat we er zijn.
Interessant.
Noem eventjes die website.
Ja.
Zodat mensen het kunnen vinden.
BonaireTurtles.org.
BonaireTurtles.org.
Ja, dat is makkelijk.
Dat is heel makkelijk.
En dan staat het voor op de pagina. Allereerste bovenaan staat help ons. En,
nog makkelijker.
Bonaire.
Turtles.
Duidelijk. Turtles, ook duidelijk.
Punto.
Org, punt, ook duidelijk.
Org, ook heel duidelijk. Ja. Hey, wat goed.
Hartstikke goed. En mensen mogen dus geven wat ze willen.
Zeker, ja. Alle kleine beetjes helpen. Dus alles is welkom.
Ja, dus als je een dollar over hebt, dat kan. Als je $10 over hebt,
nog beter.
Waarom doe je niet gewoon dat je gaat duiken vandaag en het aantal turtles dat je ziet, daar zoveel tientjes geef je aan de Turtle Conservation?
Nou, dat is een hele mooie.
Dat lijkt me een hele mooie.
Zeker.
Dat vind ik een hele mooie.
Fantastisch.
En bij duikscholen een goede pot neerzetten. Dat voor mensen die duiken inderdaad.
Heb je dat al gedaan?
Ja.
Er zijn best wel wat posters te vinden
goed
bij duikscholen.
Zo.
Bij Van der Twil hangt er één. Bij Warehouse hangt er één. Met de QR-code die je kunt scannen. En dan kom je meteen op de pagina terecht waar je kunt doneren.
Okay. Super.
Nou, ik vind ook dat je potjes neer moet zetten.
Gaan we
gewoon
dat ook doen.
Alle duikscholen, potje erbij.
Ja, toch?
Ja,
en ik vind dat al die divemasters moeten dat verhaal ook kunnen vertellen en weten. En ook toeristen daarop aansporen. Kijk, als jij hier op vakantie bent, dan kom je ook voor die prachtige zeeschildpadden. En die wil je blijven zien volgend jaar en heel veel jaren daarna ook nog. Dus daar mag best wel een tientje van je vakantiebudget per toerist. Gewoon hop naar die foundation. Of meer.
Ik denk, als je op vakantie bent geweest hier en je gaat terug naar Nederland, dan zit je met al die dollars. Dan ga je niks meer
mee
doen.
Nee, dat bedoel ik.
Los
doe
geld.
Maar niet.
Altijd los geld. Gewoon allemaal even in een bakje daar zo op het vliegveld.
Juist.
Al je overgebleven
Maarten, Bia, luister je. Je komt een pot aan, gewoon daar toch. Ja. Vlak voor de douane. Daar vlak voordat je die schuif door het binnen gaat. Sea Turtles.
Ja, Maarten van Bia luistert altijd. Hè?
Ja, dus Maarten van der Scheer luistert altijd.
Ja, dus die gaat nu jullie bellen.
Dat vind
dat
ik
kan
wel.
Niet anders.
Super zijn.
Dus ik ga gewoon Maarten straks het nummer door appen. En daar komt een heel mooi iets. En moet gewoon gaan lukken.
Wat zeg jij nou?
Dit is sign language.
Dit is sign language.
8 minuten.
Acht minuten, man. Zeven alle minuten. Tijd.
Ik had gewoon
nog een plaat kunnen draaien.
Juist.
Wat was dat? SeaTurtles.org.
Nee, BonaireTurtles.org.
BonaireTurtles.org. Ja. Zie je, ik kan het niet eens uit mijn hoofd
leren. BonaireTurtle.org.
Turtles.
Turtles. Met een S.
Ja, want we willen er meer. Ja. Dat klopt. Precies. Ik zie het goed. BonaireTurtles.org.
Ja, doe dit, lieve mensen. Wel zo belangrijk. Ja.
En ik vind het echt
meer
heel stoer.
Meer kunnen we niet over vertellen, hè, Floor? Maar jij weet niks van zeegras. Waar weet je dan wel wat van?
De zeeschildpadden uiteraard.
De zeeschildpadden zelf. Oké, wat voor schildpadden hebben we in de land?
Nou, we hebben 3 verschillende soorten. De groene zeeschildpad, de karetschildpad en de onechte karetschildpad of dikkopschildpad.
Welke? In lak bedoel je?
Dit is op Bonaire. In lak zit voornamelijk groene zeeschildpadden. Ja, en ook een aantal karetschildpadden. Maar voornamelijk zijn dat groene schildpadden.
En karetschildpadden, dat zijn de hogspils.
Ja, klopt. Inderdaad.
En de onechte karetschildpad, wat is dat dan?
Een loggerhead.
Een loggerhead, oké. Ja, want die Nederlandse titels, die ken ik allemaal niet.
Nu is het dus ook nestseizoen. Om dan maar even wat extra informatie te geven.
Graag.
En vanaf mei tot november loopt ons nestseizoen. En ons belangrijkste nestlocatie is Klein Bonaire. Daar wordt 50-70% van onze nesten gelegd. Ook een van de redenen dat we om Klein Bonaire zwemmen. En we hebben er tot nu toe 36 dit jaar. Dus we zitten al vrij goed op schema. En de eerste is inmiddels ook al uitgekomen, het eerste nestje.
Maar jullie gaan echt elke dag naar Klein Bonaire toe om daar omheen te wandelen, hè?
3 dagen per week.
Drie dagen per week
naar Klein Bonaire. Ja. Maar de nesten in het zuiden of de stranden op het zuiden worden wel allemaal iedere dag bewandeld.
Ja, heel veel vrijwilligers ook die dat
zeker,
doen.
Zeker, we hebben meer dan 60 vrijwilligers die ons helpen, zeker.
Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor vrijwilliger?
Dan kun je ons een mailtje sturen naar mij. Dus cepa@bonaireturtles.org. En dan kun je inderdaad aanmelden om bijvoorbeeld beachkeeper te worden. En dan kun je langs de stranden lopen van Klein Bonaire op zoek naar nesten. En dan kun je ons helpen tijdens het nestseizoen.
Ja, dan leer je ook die sporen van die schildpadden herkennen.
Mega interessant.
Dat is echt, het is heel cool. Maar het is wel zwaar, hoor. Ook al is het ochtends nog steeds bloody hot.
Mm-hmm. Zeker, ja.
Door het zand.
Dankjewel, Floor. Ik hoor hier verschillende muziekjes op de achtergrond. Onze eigen muziekje, maar er wordt hier keiharde hoempa-muziek al gedraaid voor het voetballen. Dus dat betekent dat we hier echt weg moeten.
Je zal maar van Turkse afkomst zijn en hierbij willen zijn.
Ja, daar zullen er niet veel van zijn. Oh, ik zie er toch wel wat verdachten. Dankjewel, Floor.
Jullie hartstikke bedankt.
We moeten echt weg. We moeten echt uit de lucht. Dit was Op de Klippen. Zometeen hoor je vooraf opgenomen Ron Gijzen met de Klaartop 20. En wij zijn natuurlijk volgende week weer hier tussen 12 en 2 met Op de Klippen om te praten over allerlei dingen die er gebeurd zijn de afgelopen week in het Bonaireanse en daaromheen. Ik zeg gedag tegen jullie allemaal. En met z'n drieën roepen wij dan
ajootje,
cadeautje.
Tussen 12 en 2.